Goedemorgen. Ik kijk net even in de agenda, maar ik was hier in juni. Dus we zijn weer een paar maandjes verder. We hebben allemaal genoten van onze prachtige zomervakantie. Of niet? Ja, toch? Sommigen wel, sommigen niet, zie ik. Dus. Ja, toch was het... We hebben in ieder geval de warmste septembermaand sinds jaren gehad. Dus dat is al heel wat, toch? Beetje nat. Ben ik nou... Ja, ik ben er nog. Ik denk ik viel wel. Een beetje nat vanmorgen ook. Met de ruitenwissertjes aan hier naartoe. En goed voor de plantjes. Ja, en toen werd ik gevraagd voor Israëlzondag. Nou, dat is het vandaag. Eigenlijk is het elke zondag Israëlzondag, vind ik altijd hoor. Maar het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Weet u dat Israël het meest gebruikte woord in de Bijbel is? Misschien heeft u er nooit bij stilgestaan. Het wordt zelfs meer genoemd als de naam van God, JHWH. En dat is meer dan 7000 keer komt het voor. En de naam van God, net onder de 7000. Daar kun je een mooie quizvraag van maken als je een keer thuis zit. En vorige week was ik in Reze. R-H-E-E-Z-E. Weten jullie waar dat ligt?
Geen idee.
Geen idee. Nou, ik wist het ook niet, maar dat is vlakbij Hardenberg. En daar was ik gevraagd, 's morgens moest ik in Balkbrug spreken. En daar was ik gevraagd om een groep van ongeveer 200 mensen kwamen daar samen op een camping. En die vierden het Loofhuttenfeest. En het grappige was, wat twee campings daarvoor, was ook een groep van 150 mensen. Die vierden ook het Loofhuttenfeest. Dus het was misschien, deed me denken aan zo'n een Joodse wietsch grap. Dat er een Jood was gevonden op een onbewoond eiland. Hij was de enige, hij was een drenkeling, maar leefde daar op het eiland. En toen werd hij gevonden. En de bemanning van de boot die hem gevonden had, die riep naar hem toe en zei: waarom staan hier twee gebouwen op dit eiland? Nou, hij zegt, dat zijn twee synagoges. Hij zegt, maar u bent hier toch alleen? Ja, maar hij zegt, maar in die synagoge vertellen ze niet de waarheid. Nou, dat kan je over kerken zeggen trouwens hoor, dus een Jood zou me anders vertellen. Maar het gaat erom, dat moest ik denken bij die twee campings. Ik denk, je had mooi bij elkaar kunnen zitten en je bent 200 meter uit elkaar. Hebben jullie iets met die najaarsfeesten? Aan wie zijn de feesten gegeven? Het lijkt wel een quiz hè, vanmorgen. Nou, de feesten zijn gegeven aan het volk Israël. En waarom? Om Gods grootheid te laten zien. Nou, in de kerkelijke traditie hebben we Pesach, Pasen. En we hebben Shavuot, dat is Pinkster, noemen wij dat. Maar het feest van de bezuinen, dat zegt u waarschijnlijk niet zoveel. En dat zijn de najaarsfeesten. Dat begint met die feest van de bezuinen. En dan heb je 10 dagen rust. En dan krijg je Yom Kippur, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, grote verzoendag. Ook een feest, alhoewel als je er bent in Israël. Dan gaan we er nog heen, Jan, of niet?
Nee.
Voorlopig niet, hè?
Het moet
eerst
veiliger worden.
Ja. Ja, we zouden op reis gaan. En dat is al 2020 stond hij op het programma, hè? Ja, we zitten al een dikke jaar eroverheen. Maar dan heb je 10 dagen rust. Als je dat feest hebt, Yom Kippur, dan denk je het is een feest, zo wordt het ook genoemd. Maar het is ja, een dag van vasten, een dag van soberheid, een dag van inkeer. En dat is altijd goed om mee te maken. En dan heb je nog 4 dagen de tijd na dat feest om een hutje te bouwen. Nou, dat gaat tegenwoordig makkelijker als vroeger. En tegenwoordig heb je van die opklapbare systemen. Kan je kopen bij de Jeruzalem Gamma. En dan gooi je er wat takken overheen en net je een mooi hutje. Maar dat is het feest aan het einde. Je hebt drie grote feesten. Pesach, Shavuot en Loofhuttenfeest. Tussendoor spelen zich nog wat dingen af. Maar in de kerkelijke traditie hebben we dat niet. Die feesten van het najaar. Langzamerhand begint het wat duidelijker te worden. Dat we er ook nog wat mee kunnen. Maar het is het feest van de toekomst. Ooit komt het zover. En dat is het Loofhuttenfeest. Dat de grote inzameling gaat beginnen. En daar gaat het om. De grote inzameling. En daar leven we naartoe. Toch? Jullie zijn nog wat voorzichtig. De grote inzameling. De vruchtenoogst. Nou, daar kijken we nog uit. En wat is dan de rol van Israël daarin? Ik heb trouwens boekjes liggen daar. Als u eruit gaat. En één boekje, dat gaat over de feesten. En het andere boekje, daar kom ik straks op terug. En het tweede boekje kan ik u laten zien. Dat gaat over Jesaja 53. Vorige keer had ik ze ook mee. Toen hadden ze net uit. En dat is geschreven door David Baron. Niemand kent hem. Ja, ik ken hem wel, maar hij leefde in de 19e eeuw, dus het is al een oud gedeelte. Het is een Jood die vanuit orthodoxie tot geloof gekomen is in Yeshua, Jezus. Nou, dat is interessant. En die weten wat te vertellen. Je kan haar zeggen, zo'n David Baron, dat is zo'n Paulusfiguur. Opgevoed met alles, religie. Hij wist er alles van. Ik heb Joden meegemaakt die zijn van kinds af aan opgegroeid met de wat wij dan noemen het Oude Testament, Tenach. En die kunnen voor driekwart of soms wel helemaal die hele Tenach uit hun hoofd. Dat is wat. Nou, als je dan ontdekt dat in die Tenach Jezus het centrale punt is. Ja, dan gaat er wat gebeuren. Nou, dat is zo'n David Baron, maar dat was Paulus in eerste instantie ook. Die ging opeens ontdekken waar het allemaal over ging. God heeft feesten gegeven aan zijn volk om te uiten, te laten zien wie hij is, wat hij is en wat hij gaat doen. Israël speelt daar een centrale rol in. En zo is de aarde ook begonnen, zo is de schepping ook begonnen. God heeft geschapen. Hij heeft een mens opgezet en uit de mens werd een mens genomen, een vrouw. Met als bedoeling de aarde te bevolken. Een volk neer te zetten die hem zou eren. Nou, we weten hoe dat allemaal afgelopen is. Dat is niet goed gegaan, zondeval. En God communiceerde met Adam. En op een gegeven moment was hij verborgen en toen hield het gesprek op. Toen kwam Noach. En toen is het hele aardse bevolking geminimaliseerd. En daarna is God weer begonnen. Sem, Gam, Jafet, met name met Sem. Een aantal generaties. En dan opeens komt een figuur als Abraham naar boven. En met Abraham is het gesprek met God weer tot stand gekomen. Er is weer communicatie gekomen. Dat is ook de reden, die communicatie, dat wij vanmorgen kunnen bidden. Communiceren kunnen met God. En die één persoon, Abraham, heeft God bedoeld om uiteindelijk de wereld tot hem te halen. Abraham, we hebben het vanmorgen in het filmpje ook gezien. Abraham, Isaac, Jacob. Daar ontstaat wat. Een verbond. En God zegt dat het verbond is voor eeuwig. En als je heel goed leest, dan zal je zien dat Abraham helemaal geen deel heeft gehad in het sluiten van die verbonden. Helemaal niet. God is zelf geweest. Abraham lag in rust. In Tarduma, een soort verdoving. En God sloot het verbond En zei, dat is voor eeuwig. Isaac, de beloofde zoon. Jacob, er staan 12 stammen. En er ontstaat een volk. En het eerste, waar is het volk ontstaan? Dat is eigenlijk ontstaan toen Israël uit Egypte trok onder Mozes. En dan staan ze daar voor de berg, de Sinaï. En in dat, dat gaat nou te ver om het uit te leggen, maar het is precies 50 dagen na de Pesach. Dat is Pinkster, toch? En dan staan ze bij die berg. En ze zijn eigenlijk op de 47e dag, dan moet het volk nog 3 dagen wachten. Ze moeten zich reinigen. En dan gebeurt er wat. Hoofdstuk 19 van Exodus, vers 3. Toen klom Mozes op tot God en de Heere zei tot hem van de berg. En zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten. Je hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren in mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. Je had voorheen al het liedje. Dat is van Theo Lau, kennen jullie dat? Dat liedje van iedereen is van de aarde en de aarde is van iedereen. En dan dacht ik altijd bij, dat is niet waar. De aarde is van God. Maar we zijn zo langzaam ook bezig. Ik weet hoe je het ervaart in onze samenleving om... Ja, die aarde is eigenlijk wel van de mens. God wordt langzaam weggedrukt, zeker in de westerse wereld zie je dat. En we gaan het allemaal wel zelf regelen. Nou, we zien wat ermee gebeurt. Maar hier zegt God tot het volk, jullie zouden uit alle volkeren mij tot eigendom zijn. Er zijn na de overlevering 70 volkeren hier op aarde. 70 volkeren. En 1 volkje heeft God eruit gekozen. Hij zei, met jullie, met dat volk, ga ik verder. Met als bedoeling, want er houdt eigenlijk een dubbele punt achter, met als bedoeling om de andere 69 volkeren erbij te betrekken. Nou, dat is het begin. Hij is heilig. Het volk is heilig. Zijn ze ook heilig? Dat is een heel andere vraag. Ik ben veel in Israël geweest. Ik heb er veel mee te maken gehad. Nou, zo heilig is het volk niet. Ze zijn heilig. Dat betekent eigenlijk kadosh. Dat betekent apart gezet. God heeft het volk apart gezet. En hij roept ze telkens weer op om heilig te leven. Nou, zoals we in het filmpje ook zagen, dat gaat met ups en downs. Meer downs als ups, moet ik zeggen. En ook vandaag, als je naar Israël gaat, dan denk je, dan kom je in een heilig land, heb je het idee, als je voor de eerste keer komt. 80% is seculier, die doet maar wat. En er zit een groep orthodoxe gelovigen van, dus pakweg 18%, dan denk je nog 2%. Dat zijn de messiaans gelovigen. Nou, dan zijn wij, en dan zeg ik wij, maar ik... De organisatie die ik vertegenwoordig, Comité Gemeentehulp Israël. Wij zijn bezig om die Messiaanse gemeentes, om die te steunen. Want zij zijn de evangelisten van Israël. Zij moeten laten zien wie Jezus, in hun woorden Yeshua, is. En dat groeit en dat groeit en dat groeit maar door. Er liggen daar trouwens ook weer bij de boekentafel ook wat blaadjes van het CGI. En nu heeft al een blaadje van het CVI gehad. Allemaal naampjes. We werken veel samen, dus dat komt goed. We hebben geen hekel aan elkaar. En we doen heel veel gezamenlijk. Maar Israël staat bij beide organisaties in het centrum. Omdat we weten dat God dat volk apart gezet heeft. In Deuteronomium 7 vers 6 zegt God, want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. Hij zegt, er staat dan... Het heilig is voor God. En u heeft de Heere, uw God, uit alle volkeren op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Nou, dat is nogal eens een kwalificatie. En dat krijgt dat volk daar te horen bij die Sinaï. Mozes die aan het eind van zijn leven, aardse leven, vertelt hij dit, benadrukt hij dat nog eens. Jullie zijn niet heilig geworden op het moment dat God het uitspreekt, maar je moet heilig zijn. Nou, dat is een opdracht. Nou, dat is een zware opdracht. Als je naar Fiddler... Heeft iemand als Fiddler on the Roof gezien? Ja? Nou, dat gaat over Teffy. En Teffy is... die woont daar ergens in Rusland. En er gebeurt het een en het ander gebeurt er in zijn leven. Het is waard om te kijken, hoor. Je kan hem zo googelen, denk ik, YouTube. Dat zal nog lukken. En dan staat hij daar en alles zit tegen. En dan zegt Teffy op een gegeven moment... En hij praat altijd tot God. En dan steekt hij zijn handen uit en dan zegt hij... Heer, ik weet dat wij een gezegend volk zijn, maar kunt u ons wat minder zegenen? Nou, dat vind ik een geweldige uitspraak. Want ze krijgen alles over hen heen, omdat ze een volk zijn uit alle volken getrokken. Betekent het ook dat ze een voorbeeld zijn. Nou, dat is nogal moeilijk om dat vol te houden. Ik heb een boek thuis liggen van Chaim Potok. Omzwervingen heet dat. Dat is een dikke pil. Het gaat eigenlijk over het volk Israël vanaf 70 na Christus tot aan waar de Chaim Potok is gestopt met schrijven. Dat is ver na de Tweede Wereldoorlog. Daar word je niet vrolijk van als je dat boek doorleest. Het volk is hier neergezet, verdreven. Daar weer verdreven, daar weer verdreven. En inderdaad, pas in 1948 ontstaat er een staat Israël. Nou, dat is nog steeds onder druk als je het nieuws volgt. Maar God is wat van plan met dat volk. Voor wie is Jezus gekomen? Op aarde. En toen werd het stil in Purmerend. Voor zondaars. Ja. Jezus is bij een huis van een Canaanitische vrouw. En haar dochtertje is ziek. En de discipelen die bij hem zijn, die moedigen hem aan, gaan er naar binnen toe, want de dochtertje is ziek. En dan zegt hij, ik zeg het nou met mijn eigen woorden, ik kan daar niet zijn, want ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Het huis van Israël, wat tot doel heeft om de andere volken te bereiken. Nou, dat is een stap extra. God heeft in en door Israël, in en door Abraham, de hele wereld op het oog. Maar dat geeft wel de verantwoordelijkheid daar. Jezus is gekomen om dat volk weer te herstellen. En daar praat hij over. Geestelijke leiders. Met mensen om hem heen. Mensen die ziek zijn. Mensen die problemen hebben. Met als doel om die staat Israël weer te laten functioneren. Het evangelie van Johannes... Dat begint, eigenlijk zoals Genesis begint, heeft u dat wel eens goed begrepen? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord, dat is Jezus. In het begin was het woord. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Jezus, als basis van de hele schepping, alles is geworden door het woord. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. Jezus was het leven. En het leven was het licht der mensen. De eerste woorden die God uitsprak bij de schepping, was er zij licht. Zo is het allemaal begonnen. En dan gaat Johannes verder. En in vers 14 zegt hij dan... En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord wat bij God was en wat God was, het is vlees geworden, Jezus. En hij heeft onder ons gewoond. Het gekke is, het is natuurlijk in het Grieks geschreven, maar als je dat zou verhebriseren, wat een moeilijk woord, in het Hebreeuws gaan neerzetten, dan zou je zeggen, hij heeft onder ons een sukkot gehad, een loofhutje. Daar heeft hij gewoond. Israël, het begin van die grote oogst die komen gaat. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Eigenlijk is Johannes bezig om Genesis 1 te vertalen naar de Heer Jezus toe. En op dat grote loofhuttenfeest, de afsluiting van alle feesten, dan presenteert Jezus zich. En misschien heeft u de vorige keer, ik weet niet wie er gesproken heeft hier. Maar dan staat hij daar op dat feest, op de laatste dag van het feest, duurt 7 dagen. Dus als je van feesten houdt, moet je naar Israël toe, zeg ik altijd. En dan staat hij daar op die laatste dag van het feest en dan halen ze water uit de bron van Siloam naar boven, om dat te offeren in de tempel. En die hele processie is gaande. En dan staat Jezus daar op die laatste dag van het feest. En dan zegt hij, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En wie in mij gelooft, gelijk de schrift, en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, dat zegt hij. Hij doorbreekt die hele processie. Alles wat, om het maar naar Nederland toe te vertalen, wat kerkelijk heilig was, dat wordt daar geschonden. Omdat de Heer Jezus daar staat en die zegt, ja, maar het gaat niet over dat water. Het gaat over mij. En water speelde in het loofhuttenfeest een belangrijke rol, want het is het einde van het seizoen. En dan ga je op de laatste dag ga je bidden om water voor de oogst die komende gaat. Dan hebben ze water nodig. Ja, wij moeten niet te hard bidden om water, want dan moet ik weer met mijn ruitenwissers aan huis toe. Want hier komt het, maar daar in het Midden-Oosten gaat het anders. Dus je bidt dan op de laatste dag van het feest om water. Dat doe je niet de eerste dag van het feest. Want als je in je loofhutje zit en God verhoort dat gebed, dan is het geen pretje in je loofhutje. Nee. En die oogst op loofhuttenfeest, dat gaat over die laatste oogst. En licht speelt ook een rol bij het loofhuttenfeest. Ik heb een boek van Flavius Josephus. En die beschrijft het ook, dat bij het loofhuttenfeest is Jeruzalem verlicht. En Jeruzalem ligt op een berg. Dus het is als het ware een, ja, een soort vuurtoren in de hele omgeving. Daar moeten we zijn. En dan gaat Jezus spreken over het licht. Ik ben het licht der wereld, zegt hij dan. En wie mij volgt zal niet meer in de duisternis wandelen. Want hij zal het licht des levens hebben. Dus hij vereenzelt zich met Genesis 1 vers 3. Er zij licht, dat ben ik. Nou, daar is dat trammelant over. En dat heeft hij zijn hele aardse werkbare leven meegemaakt. Begrijpen waar het over gaat. Begrijpen wat Sukkot is, het loofhuttenfeest. Dat gaan we allemaal nog meemaken. Het loofhuttenfeest is het enige feest wat Israël gekregen heeft, waar de heidenen, de volkeren, worden uitgenodigd om bij te zijn. Als je daar bent in Jeruzalem, dan heb je allemaal van die loofhutjes. Je wordt uitgenodigd. Ze weten niet eens wie je bent. En dan zit je erbij. Zij zijn de uitnodiger. Israël is de uitnodigende partij voor de volkeren. Kom maar bij zitten. Nou, dan krijg je drinken, je krijgt eten. En ze bekommeren zich om je. Want je weet nooit, daar schrijft de Hebreeën schrijver ook over, je weet nooit of je een engel gehuisvest hebt. Dat hebben ze in hun achterhoofd zitten. Wie halen we binnen? Ja, wie weet. Misschien is het Abraham wel, of misschien is het, noem maar op. Zo kom je binnen. Omdat ze weten dat uiteindelijk het Loofhuttenfeest ook bestemd is voor de volkeren. Voor mensen uit Purmerend, mensen uit Andijk, noem het maar op, die kunnen er allemaal heen. En dat verwacht u toch ook, of niet? Dat laatste feest, dat grote feest, waar het boek Openbaring ook over spreekt. En Israël is al heel lang met dat Loofhuttenfeest bezig geweest. Vanaf het moment dat het ingesteld is in de woestijn, onder Mozes, zijn ze daarmee bezig. Dat moet u thuis maar eens lezen, nummer 29, er worden allemaal offers gebracht. En dan worden er elke dag worden er stieren, jonge stieren geofferd. En dat gaat van 13, 12, 11, elke dag wordt het afgeteld. En als je het bij elkaar optelt, dan zijn het 70 offers voor alle volkeren. Dus Israël is in dat Loofhuttenfeest vanaf het begin al gericht op de andere volkeren. 70 offers. Paulus, waar ik het al eerder over had, was natuurlijk een ultra-orthodoxe Jood die tot geloof komt in Jezus. Nou, we merken in ons werk bij Comité Gemeente Hulp Israël dat er steeds meer ultra-orthodoxe mensen geïnteresseerd zijn in die Yeshua van Nazareth. Die Jezus van Nazareth. Er worden in het geheim ook bijbelstudies gegeven aan ultra-orthodoxe mensen. Dat zijn er nog maar een paar, maar het groeit en het groeit, langzamerhand. Mensen die tot inkeer komen, die dat gaan zien. En over de Bijbel hoef je ze niks uit te leggen, daar weten ze alles van. Maar als ze Jezus gaan zien in die Bijbel, dan wordt het interessant. En Paulus, die die hele weg heeft afgelegd, die gaat dan brieven schrijven aan de Romeinen. Hij gaat brieven schrijven aan de Efeziërs. En hij spreekt steeds over, als je goed leest, want de belangrijkste hoofdstukken die over Israël gaan en de volkeren, dat zijn Romeinen 9 tot 11, dan staat er steeds over wij en zij. Nou, daar lezen we wel eens overheen. En de kerk heeft dat in de loop der eeuwen langzamerhand dat wij de kerk zijn. Nee, wij is Israël en zij, dat zijn de mensen uit de volkeren. Dat schrijft hij ook aan de gemeentes in Efeze. De gemeente in Efeze. En dat noemt hij het ook in hoofdstuk 3. Dat mensen uit Efeze, jullie zijn mede-erfgenamen. Dus we zijn geen mensen uit Andijk, mensen uit Purmerend en omgeving. Wij zijn mede-erfgenamen. Nou, dat moeten we goed in ons hoofd houden. God heeft altijd nog, de Heere God heeft altijd nog dat volkje, Israël, op het oog om de anderen te bereiken. En de volkeren spelen daar een andere rol in. Het laatste boekje wat we laten zien, dat is Hoe zit het met ons? Geschreven door Eitan Siskov. Heb je gelezen of niet? Vond je hem goed? Ja. Nou, dat gaat over. Ja, ik weet het, hij heeft er toen de vorige keer eentje gekocht. Het gaat erom. Ik spreek veel in Messiaanse gemeentes. Dat doe ik dan weer op zaterdag natuurlijk. En dan zie ik dan mensen uit de heidenen. Dat vind ik altijd zo'n rot woord trouwens, maar. Uit de volkeren. En die gaan zich gedragen als Joden. Dan zeg ik, nou, dat is je rol niet. Je bent geboren. En daar spreekt hoofdstuk 9 en 11 van de Romeinenbrief over. Dat gaat over die olijfboom waar je op geënt bent. Nou, een olijfboom, als ik een appeltak ben en ik word geënt op een olijfboom, ga ik dan opeens spontaan olijven voortbrengen? Nee. Nee, je blijft een appel. En als dat goed aanslaat, dan mooi, dan ga je weer appelen produceren. Dus je moet je rol weten. En dan schrijft die Eitan Siskov, die schrijft daarover, die zegt Salomo met Hiram van Libanon, die gingen samen de tempel bouwen. Ieder had zijn eigen specifieke positie ingenomen. Maar je kan elkaar wel helpen. Dat is ook de reden dat wij als gelovigen een functie hebben in het stimuleren van Joodse mensen, Israëli's, in het ontdekken van de Messias. Nou, niet dat wij dat zelf kunnen, maar we kunnen ze in ieder geval dingen aanreiken. Nou, hoe gaat het dan verder? Het gaat allemaal kant op. En dat vind ik zo mooi. Kennen jullie het boek Savanja? Nou, je weet dat het bestaat natuurlijk. Nee. Heb je het gelezen ook? Nou, dat is goed. Oh, 20 jaar geleden. Nou. Een klein boekje. Maar God gaat iets doen met de volkeren om Israël weer een positie te geven. En het eind van het boek Savanja is een prachtige profetie. Ik heb er laatst nog over gesproken. En dan staat er, maar dan zal ik de volkeren, aan het eind van hoofdstuk 3, vers 9, dan zal ik de volkeren andere reine lippen geven, opdat zij allen, en allen, dat is inclusief het volk Israël, de naam van God gaan aanroepen. Opdat ze hem dienen met eenparige schouder. En ze komen uit Egypte vandaan, Ethiopië, noem maar op. De 10 dagen hoef je je niet meer te schamen voor wat er allemaal gebeurd is. God gaat het allemaal weer herstellen. In Israël met de volkeren. Daarom is het belang van Israël zondag zo groot, vind ik. Dat je weer je plek gaat zien. Je plek gaat meemaken. En dan gaat, zoals geschreven, wordt de naam van de Heere aangeroepen. Dus een preek apart. Waarom gebruiken wij de naam van God niet? Die daar was over nagedacht. We hebben het allemaal vertaald als Heere met dubbel E en Heere met hoofdletters en God. Maar zijn naam, zo zegt hij tegen Mozes, is Yahweh. En zo wil ik genoemd worden. Nou, dat zijn we kwijtgeraakt. Maar dat is een preek apart. Dus voor de volgende keer misschien. De Heer gaat verder met zijn werk. We leven in een aparte tijd. We leven in een turbo-tijd, zou je kunnen zeggen. Alles gaat raast maar door. Alles gaat een kant op. Israël komt langzamerhand weer in de verdrukking te staan onder de volkeren. Want we hebben er allemaal weer wat over te vertellen. Er is geen land die zoveel waarschuwingen krijgt als Israël in de Verenigde Naties. En toch zie je langzamerhand dat alles zich gaat concentreren rond Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Gaat er nog wat gebeuren, inderdaad? Dat is de vraag. Ja, er gaat zeker wat gebeuren. Het hele boek Openbaring, wat ik al zei, misschien ik de vorige keer er ook al over gehad, dat gaat over het loofhuttenfeest. Er staan mensen in witte gewaden en ze zwaaien met palmtakken. Nou, dat is de uiting van het loofhuttenfeest. En God gaat dat allemaal gestalte geven. Johannes krijgt die openbaring op Patmos, op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Nou, dat is de feest van de bazuinen. De dag des Heren is de aankondiging, de koning komt. Nou, dat is belangrijk om te weten. De koning komt. En dat is niet alleen een vreugdevolle oproep, maar dat is ook een oproep om te kijken van wie ben ik? Hoe sta ik erin? Daarom is Yom Kippur, grote verzoendag, zo belangrijk. Maar Johannes, ik heb eens een keer, het was wel grappig, een hele discussie gehad met een voorganger van een PKN-kerk. En die zei, hadden we het over de dag des Heren. En toen zei hij, ja, dat is een zondag. Nou, ik zei, dat is bijbels gezien, klopt daar niks van. Ik zei, het is mooi dat de zondag er is en dat we allemaal samenkomen. Maar de dag des Heren, dat gaat over die bazuin die gaat klinken. En dan gaat Johannes, die gaat allemaal beelden. En die gaat het allemaal uitschrijven. En dan noemt hij op een gegeven moment het getal 144.000 verzegelden. Uit de stammen van de kinderen van Israël. 12.000 in die stam, 12.000 in die stam, 12.000 in die stam. Jehovah getuigen zeggen dat zij dat zijn, maar dat spreek ik altijd tegen. Ja, je knikt al, je kent het. En dan zeg ik, nou, daar staat heel duidelijk achter Juda, Ruben. Ik zeg, uit welke stam kom je dan als ze bij mij natuurlijk komen? Dus dan weten ze het niet zo goed meer. Maar God gaat iets doen met die 144.000 verzegelden en die gaan de wereld over. Ten diepste is het grote zendingsbevel, Matthäus 28, in mijn ogen ook een oproep, want hij geeft het aan zijn discipelen. In zijn volgelingen. Hij zegt, jullie moeten de wereld overgaan. Gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus Jezus heeft de Torah weer tot leven gebracht. En hij zegt, neem dat mee en ga dat de volgende leren. Dat zie je bij Paulus ook. Paulus, overal waar hij heen trekt, gaat hij eerst de synagoge in. Om mensen wat te vertellen. Mensen woorden te geven. 1948 is gekomen. Het volk Israël heeft weer een staat gekregen. De vorige keer heb ik er waarschijnlijk ook over gehad. We leven in die enorme rare tijd dat opeens de Arabische wereld vrede gaat sluiten met Israël. Abrahams akkoorden. Nou, misschien het is een beetje ver van ons bed, maar dat, in mijn optiek is dat het begin van heel veel. God heeft in Abraham, waar twee zonen centraal staan, Ismaël en Isaac. Hij heeft God gezegd, ik ga het verhuisd, gaat weer hersteld worden. Nou, we leven waarschijnlijk in die tijd. Voordat ik bij het CGI werkte, was ik bij de Arabische Wereldzending. En ik vanaf 11 september 2001, en jullie weten wat er toen allemaal gebeurde. Misschien weet je nog wel waar je was op die dag. Toen zijn er vanaf die tijd zijn er heel veel moslims, Arabische moslims, tot geloof gekomen. En heel veel daarvan die zagen Gods plan met Israël. En ik ken er heel veel van die mannen en vrouwen. En nu opeens gaan ze vrede sluiten met Israël. Nou, dat had je me 4 jaar geleden, als je me gevraagd had, komt er ooit vrede tussen Israël en de Arabische wereld? Had ik gezegd, geen schijnvakantie. En nou is het er opeens. En dan zie ik opeens een imam van een moskee het Israëlisch volkslied zingen. Dat kan je gewoon op YouTube vinden. Dat is echt, daar krijg je kippenvel van. Dan denk ik, is het geweldig. En ze spreken het Shema Israël, hoor Israël, hoor uit. Arabieren. Ja, dat is ongekend. En daar zie je Gods hand in. God is langzamerhand bezig om zijn volk weer die positie te geven die er toekomt. Vader, we danken u. We danken u dat u trouw blijft aan uw verbond. Dat u trouw blijft aan, ja, wat u besloten heeft. Heer, en dat niet afwijkt. Heer, dank u wel dat u zo trouw bent. En dat u in Psalm 136 zegt dat uw verbondstrouw is tot in eeuwigheid. En dat zegt u 26 keer. 26 keer. 26, het getal van uw naam. JHWH. Dank u wel, Heer, dat u trouw blijft. Heer, en dat het niet van mensen afhankelijk is wat er allemaal gebeurt. Maar dat het van u afhankelijk is. En uw trouw, uw verbondstrouw blijft tot in eeuwigheid. Heer, we danken u daarvoor. En we danken u dat de Heer Jezus gekomen is op deze aarde. Om dat te bewerken. Heer, zodat wij door uw volk Israël heen, dat wij ook die Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven. Dat we erbij mogen horen. Dat we mede erfgenamen zijn geworden. Heer, en dank u wel dat u dat allemaal begeleidt. En dat u over de wereld gaat en ziet waar uw openbaring noodzakelijk is. Heer, dank u wel. Wilt u ook, we bidden ook voor ons eigen volk, Heer, wat zo ver afdwaalt van u. Heer, wilt u ook hier een opleving geven, een opbloei. Heer, dat de mensen die regeren, dat ze u centraal gaan stellen. Heer, en dank u wel dat u weet wat goed is en wat goed doet in uw ogen. En we mogen het ook met een gerust hart ook weer teruggeven aan u. We mogen dat bidden in de naam van die wonderbaarlijke, alom vertegenwoordigen de Heer Jezus. Amen.